goede avond ook van mijn kant. Nou, thema heeft Peter al perfect ingeleid natuurlijk. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Een citaat uit Romeinen 9. Nou, dat is gelijk een beetje het motto van deze avond. Als je kijkt naar Romeinen hoofdstuk 9, dan is dat hoofdstuk, dat gaan we zo meteen eerst met elkaar lezen, wordt wel genoemd het fundament van de zogenaamde uitverkiezingsleer. He, Romeinen 9 is een heel berucht hoofdstuk. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat, staat daarin. Ik denk, dat is een beetje de stelling van vanavond, maar dat moet ik wel onderbouwen, dus daar gaan we met elkaar mee aan de slag, dat Romeinen 9 heel erg is misverstaan in de loop van de kerkgeschiedenis. En dat daar eigenlijk een gruwelijk godsbeeld uit naar voren is gekomen. Een godsbeeld waarin God van bepaalde mensen houdt. Want dit is zelfs nog gebeurd, zullen we lezen, voordat ze zelfs geboren waren. Van bepaalde mensen houdt en andere mensen haat hij. De mensen hebben er zelf geen keuze in gehad. Dat stond allemaal al van tevoren vast. Dit heeft ertoe geleid dat mensen die het erg serieus nemen, die er helemaal in vastlopen en zelfs in allerlei inrichtingen terechtkomen. En waarom zit u hier dan? Nou, ik ben een Esau. God haat mij. We gaan dus even rustig met elkaar lezen. Dus dit is een hoofdstuk dat heeft behoorlijk wat, Romeinen 9 tot en met 11 trouwens, behoorlijk wat consequenties gehad in de loop der eeuwen. Er is heel veel op gebaseerd. Ik lees het uit de NBV-vertaling. Ik zal af en toe wel de Statenvertaling ernaast hebben. Hè, want de Statenvertaling die is toch vaak wat nauwkeuriger. Romeinen hoofdstuk 9. Daar schrijft Paulus het volgende. In de NBV-vertaling staat erboven de trouw en de barmhartigheid van God. Omdat ik één ben met Christus, spreek ik de waarheid. En mijn geweten, geleid door de Heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg. Ik ben diep bedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn. Omwille van hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de belofte heeft geschonken. Omwille van het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. God die boven alles verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen. God heeft zijn belofte niet verbroken, want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël. Niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven, alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Dat wil zeggen, ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte. Als iets een belofte is, dan zijn het deze woorden. Over een jaar kom ik terug en dan heeft Sarah een zoon. Sterker nog, Rebecca was van onze vader Isaac zwanger van een tweeling. En al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Gods besluit blijft namelijk van kracht. God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Zo staat er ook geschreven, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet. Hij zegt immers tegen Mozes, ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid. Niet van de wil of de inspanning van de mens. Zo zegt hij volgens de schrift tegen de farao. Ik heb u alleen in leven gelaten om u mijn macht te tonen. En om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben. Dus God is barmhartig voor wie hij wil. En hij maakt halstarrig wie hij wil. Maar nu zult u vragen. Waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Niemand gaat toch in tegen zijn wil. Wie bent u eigenlijk dat u, een mens, iets tegen God zou inbrengen? Vraag het aardewerk soms aan de pottenbakker, waarom hebt u me gemaakt, zoals ik eruit zie? Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? God heeft degene die het voorwerp van zijn toren zijn en die hij heeft bestemd voor de ondergang, met veel geduld verdragen, omdat hij zijn toorn ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken. En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degene die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. Hen heeft hij ook geroepen, ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken, zoals ook bij Hosea staat geschreven, wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen. Wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. En, waar tegen gezegd is, jullie zijn mijn volk niet, zullen ze kinderen van de levende God worden genoemd. En Jesaja roept over Israël uit, al zou het volk van Israël zo talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, slechts een klein deel zal worden gered. Want de Heer zal zijn woord op aarde gestand doen, onvoorwaardelijk en onverkort. En zoals Jesaja al heeft gezegd, had de Heer van de hemelse machten ons geen nageslacht gelaten, het zou ons vergaan als Sodom en Gomorra. Dat is de inzet vanavond. Nou, dat was even in vogelvlucht en dat is wel heel veel alles bij elkaar. We gaan het in wat partjes hakken en daar gewoon eens even rustig naar kijken. Beginnen met die eerste paar verzen. Trouwens, bedenk u wel, hè, voordat we hier aan gaan beginnen, het is geen geïsoleerd gedeelte, Romeinen 9 tot 11. Het is niet zo dat Paulus plotseling met iets heel anders begint. Romeinen 1 tot en met 8, waar gaat dat over? Romeinen 1 tot en met 8, dat gaat over Gods trouw. Het gaat over Gods trouw ten opzichte van trouwelozen. Paulus legt uit wat genade werkelijk is. Genade is voor niets. Paulus die eindigt in Romeinen 8, eindigt hij met het lied van de hoop. He, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Nog dood, nog leven, nog machten, nog engelen, niks en niemand kan je scheiden van de liefde van Jezus. En dan in één beweging door schrijft hij, omdat ik één ben met Christus. Dus het fundament waarop Paulus dit gedeelte gaat schrijven, wat hij heeft neergelegd in de eerste 8 hoofdstukken van Romeinen, is de trouw en de liefde en de genade van God in de Heer Jezus. Dat is het fundament. Daarop gaat hij schrijven, op dat fundament. En het zou natuurlijk wel heel vreemd zijn als hij dat fundament wat hij zelf heeft opgebouwd in de eerste 8 hoofdstukken nu in een paar versen gigantisch onderuit schoffelt. Maar goed, dat moeten we met elkaar gaan bekijken. Ik spreek de waarheid in Christus. Omdat ik één ben met Christus, spreek ik de waarheid en mijn geweten, geleid door de Heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg. Je zou kunnen zeggen, Paulus was een rabbijn. Paulus was een Jood. Is Paulus hier met een soort hobbyisme bezig? Hij is zelf Jood, dus hij is erg aangedaan met zijn Joodse volk die de Heer Jezus niet heeft aangenomen. Is het zijn persoonlijke voorkeur dat hij zo bewogen is met het Joodse volk? Want dat waren de feiten op dat moment. De feiten waren, het grootste deel van Israël had de Messias afgewezen. Er waren ook duizenden Joden wel tot geloof in de Heer Jezus gekomen. Maar dat hele volk waarvan de profeten gesproken hadden, de profeten hadden gesproken over dat Israël het Messiaanse volk zou zijn, dat er een vrederijk zou komen met de Messias op het troon en Israël het priestervolk voor de wereld. Finito. Was niet gebeurd. Paulus zag het niet gebeuren. Petrus had nog een gloedvolle toespraak gehouden in Handelingen 4 van kom nu tot bekering Israël en dan komt Jezus terug en dan komt het vrederijk. Handelingen 4. Maar het gebeurde niet. Er kwamen wel mensen tot geloof, maar het volk bleef ongelovig. Er kwam zelfs vervolging op hun deur. Dus het ging helemaal de verkeerde kant uit in de optiek van de discipelen. Ze snapten het niet. En je ziet dat Paulus ook met die worsteling zit. En langzaam maar zeker wordt het Paulus steeds meer duidelijk. God gaat zich steeds verder aan hem openbaren. Of de Heer Jezus openbaart steeds meer aan hem. En die worsteling, daar lees je van in dat eerste vers. Maar Paulus schrijft het niet uit hobbyisme, want schrijft hij hier, Ik word geleid door de Heilige Geest. Dus we hebben het hier niet over een persoonlijke hobby van Paulus. Nee, we hebben het hier over iets wat de Heilige Geest duidelijk maakt aan Paulus om te gaan schrijven. Dan schrijft hij nog bij, de Heilige Geest is mijn getuige dat ik niet lieg. Nog een ander punt hierbij. Paulus schrijft niet als een dogmaticus. Van dit gedeelte in Romeinen 9, daar hebben we met elkaar een theorie van gemaakt. Gebeiteld in marmer. Een keiharde theorie. En met theorieën kun je mensen kapot maken. En dat is ook gebeurd met deze theorie. Paulus schrijft niet als een dogmaticus die achter zijn bureau zit en die eens even een systeem zal gaan bedenken van hoe God het zal gaan doen met Israël of met de wereld. Nee, Paulus schrijft als een mens en ja, bijna door zijn tranen heen. Dat lees je ook in vers 2. Waar staat, ik ben diep bedroefd, ik heb een voortdurend hartzeer, staat er. Het doet hem letterlijk pijn aan zijn hart. Hij voelt het doet hem wat. En hij wordt voortdurend door verdriet gekweld. Dus het doet hem wat dat Israël nog niet mee wil. Want hij is er zelf ook één. Ergens anders noemt Paulus zich dan ook een te vroeg geborene. Want hij is al opnieuw geboren, maar het volk nog niet. En dat doet hem pijn. Want het is zijn volk. Het zijn zijn volksgenoten. En dan in vers 3... Dan zegt hij iets heel opmerkelijks. En dat wordt hier wat afgezwakt in de NBV-vertaling. Maar daar staat dat Paulus zou bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn. Voor ik daar even op inga. Opmerkelijk trouwens. Hè? Romeinen 9 begint met een gebed, met een smeken naar God toe. Daar begint het mee. En dus als je even het begin en het einde neemt. Ik heb u wel eens vaker verteld, voor degenen die wel eens vaker geweest zijn. Als je kijkt naar het begin, dan zit er het einde al in besloten. Paulus begint met biddend te smeken naar God toe. Het doet hem wat. Nou, hoe eindigt Romeinen? Hoe eindigt dat gedeelte waarin hij het over dit onderwerp heeft? Romeinen 11, het einde. Het eindigt met een lofprijzing. Dat is mooi, hè? Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis. Hoe ondergrondelijk zijn oordelen en onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer en wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? En dan komt de lofprijzing helemaal aan het eind. Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe in eeuwigheid. Amen. Dat is mooi, hè? Dat is gaaf. Het begint met een bidstond en het eindigt met een lofprijzing. Met een soort praise. Nou, ja, je kunt mij toch niet wijsmaken als je begint met een bidstond en je eindigt met een lofprijzing, dat er daartussenin nog fout kan gaan. Dat is mooi. Begin, eind. Moet je even vasthouden. Romeinen 9 moet je eigenlijk lezen. Paulus, die zet zichzelf hier neer op dezelfde lijn als Mozes. Moet je ook even vasthouden. Romeinen 9 zit in dezelfde lijn als Mozes. Want wat zei Mozes op een gegeven moment in Exodus? In Exodus zei Mozes, het volk Israël was de mist ingegaan. Had niet gedaan wat ze moesten doen. Op een gegeven moment zei de Heere God, beste Mozes, Exodus 22 zitten we nu. U mag het thuis nalezen. Beste Mozes, ik ga met jou een nieuw volk beginnen. Wat vind je daarvan? Ik zou bijna zeggen, dat was in de tijd van Paulus toch ook een beetje zo. Zo leggen wij dat nu soms uit. God was een nieuw volk begonnen, de kerk. En het oude volk, nou ja. En dat zei God tegen Mozes in Exodus 22. Ik ga met jou een nieuw volk beginnen. Wat vind je daarvan, Mozes? Wat was Mozes' reactie? Mozes' reactie was, nee, Heere God. Nee, dat wil ik niet. Of u gaat door met uw volk, of u schrapt mij ook maar uit uw boek. Zei hij letterlijk tegen de Heere God. Ongelooflijk. u gaat door met uw volk, of u schrapt mij ook maar uit mijn boek. Uit uw boek. En dan, dus met andere woorden, Mozes zei ongeveer hetzelfde met wat andere woorden als wat Paulus hier zegt. Ik wil wel van Christus verbannen zijn, ik wil wel vervloekt worden van Christus, ik wil van hem verbannen zijn, als het volk er maar komt. Of we gaan met z'n allen, of we gaan niet. Nee, dat is zo'n oer-Bijbelse lijn die je natuurlijk op allerlei plekken op de Bijbel, kom je dat weer tegen. Hè, diezelfde lijn. Of met z'n allen, of we gaan gewoon niet. Moeten we even vasthouden. Omwille van hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen, en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de belofte heeft geschonken. Staat in de tegenwoordige tijd. He, dus omwille, dus die Israëlieten hebben het kindschap van God. Israël, dat zijn de kinderen van God in de Bijbel. De zonen van God. Ze hebben de verbonden ontvangen. Ze hebben de Torah op de Sinaï ontvangen. Ze hebben de tempeldienst. Die tempeldienst die ook zo weer zal worden hersteld op een gegeven moment. En ze hebben alle beloften van de Bijbel ontvangen. En er staat niet, omwille van hen de Israëlieten die God als zijn, die zijn kinderen waren en die zijn nabijheid hadden en die de verbonden en de wet hadden. Nee, in de tegenwoordige tijd. Dus Israël heeft dat nog steeds. Israël is in de ogen van wat Paulus hier zegt, nog steeds Gods volk. Want dat kan toch ook niet anders? Want in Romeinen 11, zal Paulus later zeggen, Romeinen 11 vers 29, af en toe grijp ik even wat vooruit, de genade, Romeinen 11 29, de genade die God schenkt, neemt hij nooit terug. Als God een volk als zijn kind heeft aangenomen, de genade heeft gegeven van de verbonden, van de Torah, van de tempeldienst, van de belofte, dan neemt hij dat nooit terug. Dat kan hij ook niet terugnemen. Want als wij als mensen ontrouw zijn, blijft God trouw. Zelfs aan ontrouwe mensen. Dat is het thema van Romeinen 3. En dat zie je ook weer terug hier in Romeinen 11. He, dus Romeinen 11 vers 29... de genade die God schenkt neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maakt hij dat niet ongedaan. Dus ook niet bij Israël. Dus Paulus zit nu met een groot probleem. Want Paulus die legt heel duidelijk de Bijbelse lijn neer. Als God iets begint, maakt hij het ook af. God is trouw. Hij is trouw aan wat hij is begonnen. Hij is begonnen met Israël. Dus hij zal met Israël ook tot zijn doel komen. Ja, tegenwoordige tijd. Maar ja, wat moet je er dan mee dat een groot deel van Israël helemaal niet gelovig is? Wat moet je daar dan mee? Gaan we een stapje verder doen. Want nu wordt het lastig. Omwille van het volk dat van de aartsvaders afstand en waaruit Christus is voortgekomen. Nou vers 6, daar zegt Paulus dat ook. God, die heeft zijn... Die heeft niks verbroken. Dat kan die ook niet. Het is niet mogelijk, staat er letterlijk in Romeinen 9 vers 6. Het is niet mogelijk dat het woord Gods zou vervallen zijn. Hier hebben ze ervan, God heeft zijn belofte niet verbroken. Je zou kunnen vertalen met Gods woord valt niet uit. Het is nooit over de datum heen. Het in die zin veroudert het niet. Het blijft altijd geldig. Het blijft altijd even vers. Het is niet vervallen, het is niet uitgevallen. Maar ja, hoe kan dat dan? Want als het niet vervallen is, hoe kan het dan dat Israël niet gelovig is? En dan staat hier, want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël. Nou, dat vers, daar moeten we even wat langer bij stilstaan. Want dit is een sleutelvers voor heel Romeinen 9. Ik pak de Statenvertaling er ook even bij. Want zoals de NBV het heeft vertaald, is het eigenlijk al een conclusie. Maar zo staat het er niet. Zo staat in de Statenvertaling. En het wordt al een stuk lastiger. Dit lijkt zonneklaar. Zo is het ook soms uitgelegd. Van beste Paulus, beste discipelen, beste Israëlieten. Jullie hadden gedacht vanuit het Oude Testament, had jullie wel reden toe, dat God met Israël een plan had en dat hij dat plan ook zou volvoeren. Had je gedacht, hè? Maar nu komt het konijn uit de hoed getoverd. God heeft nooit heel Israël bedoeld, joh. Heel Israël is in werkelijkheid helemaal niet heel Israël. Dus dat grootste deel, dat Israël wat we nu in het Midden-Oosten hebben en wat weer hersteld is, dat is helemaal Israël niet. Ja, dat wordt ook nog steeds keihard geleerd, hoor, hier en daar. Dat is helemaal Israël niet, joh. Nee, alleen het gelovig overblijfsel. Dat is Israël. Dat is het ware Israël. De rest is helemaal nooit bedoeld om Israël te zijn. In die ene zin schuift Paulus tientallen beloften en profetieën uit het Oude Testament, gooit hij zo in de prullenbak. Met dit ene zinnetje. Maar staat dat er dan ook? Er staat, in de Statenvertaling is het nauwkeurig vertaald, Romeinen 9 vers 6, doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. Want die zijn niet allen Israël, die Israël zijn, of die uit Israël zijn. Er staat twee keer het woordje die. Want die zijn niet allen Israël, die Israël zijn. Oftewel, niet iedereen, niet heel Israël, is Israël. Snapt u het nog? Niet heel Israël is Israël. Maar wat is het grootste deel van Israël dan wel? Wat was Israël voordat het Israël was? Jacob. Weet u het nog? Net zaten we bij Mozes. Nu moeten we weer terug naar het Oude Testament. Je moet het wel lezen. Het Nieuwe Testament moet je wel lezen vanuit het Oude Testament. Want anders dan mis je de clue. En anders ga je allerlei hele vreemde conclusies trekken. Dus je kunt letterlijk zoiets vertalen als niet allen die uit Israël zijn, die zijn Israël. En de nadruk valt op het woord die. Eigenlijk staat er nog korter. Niet Israël is die Israël. Dus die Israël is niet die Israël. Ja, maar wie is die dan wel? Nou, gaan we lezen even vanuit Genesis 32. Want het grootste deel van Israël is nog Jacob. Genesis 32, daar lezen we over de worsteling van Jacob. En Jacob die doet het ongeveer in zijn broek. Misschien niet letterlijk, maar hij is doodsbang. Hier in Genesis 32. Want het is helemaal misgelopen met zijn broer Esau. Nou, die komen we later ook nog tegen. Het is helemaal misgelopen. Esau is woest op hem. Jacob is weggetrokken. Maar krijgt van de Heere God de opdracht om weer terug te keren naar het beloofde land. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Maar goed, hij doet het wel. Ondanks zijn angst gaat hij toch terug. Misschien is dat wel echt een moed, hè? Doorgaan terwijl je bang bent. Maar hij is doodsbang. En de nacht voordat hij de ontmoeting met Esau zou hebben, hij heeft allerlei professorische maatregelen getroffen om ze een beetje te slijmen bij zijn broer. Die geschiedenis kent u waarschijnlijk wel. En dan de nacht voordat hij Esau gaat ontmoeten, trekt hij zich terug helemaal alleen bij de Jabok. Hij doet toch geen oog dicht. En dan komt dan gebeurt het volgende. In Genesis 32. Vanaf vers 23. Het was een nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak op een doorwaadbare plaats. Samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen, zijn 11 kinderen. En dat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem. totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacob's heup aan. En daardoor raakte Jacob's heup tijdens de worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Hier krijgt eigenlijk in een confrontatie met de ander. We gaan niet helemaal aan Bijbelstudie over doen, ik moet er even kort over zijn. Met de engel. Maar hij heeft gestreden met God, staat hij zelfs. En in die confrontatie met de Heere God krijgt hij zijn nieuwe naam. In die worsteling, in die crisis. En is hij niet langer Jacob, maar is hij Israël. Dat is een heel mooi beeld ook van de geschiedenis van Israël, ook in de huidige tijd. Dat Israël door allerlei crisissen heen, of moet ik zeggen, dat ongelovige Israël, Jacob dus eigenlijk, door allerlei crisissen heen pas echt Israël gaat worden. En de Messiaanse Joden zijn daarin natuurlijk een voorloper. En als Israël echt Israël is geworden, met andere woorden, als je zegt van, niet alle Israëlieten behoren eigenlijk tot Israël, of niet die Israël is Israël. Als je dat zo uitlegt, zoals de NBV het heeft gedaan, dan zeg je eigenlijk van, joh, hoe gaat het met je? Nou, slecht. En dan is onze evangelie is, nou joh, ik kan je verzekeren, het zal altijd slecht met je blijven gaan. En nog een fijne dag. Want Israël wordt nooit Israël. Dat zeggen we dan. Dat is onze verklaring. En we maken het nog erger door te zeggen, het is ook nooit Gods bedoeling geweest dat Israël Israël zou worden. Nee, Israël moest altijd Jacob blijven. Nee, natuurlijk niet. Dat is onzinnig. Jacob is geroepen om Israël te worden. En dat is nou dat hartzeer van Paulus, dat het nog niet zover is. Israël is nog niet Israël. Dat is het hartzeer van Paulus. Dat doet hem pijn. Maar wat ze nog niet zijn, moeten ze wel worden. Daarom kan Paulus uiteindelijk in Romeinen 11 met een lofprijzing eindigen. Hij eindigt niet met een voortdurend hartzeer, hij eindigt met een praise-dienst. Maar dus dat zesde vers is heel cruciaal. Ze stammen wel af van Israël, Jacob, maar is daardoor nog niet automatisch Israël. Nog niet wat God met Israël bedoelt. Ze moeten het wel worden. Hierin ligt het grote verschil met de traditionele uitleg die zegt, wat je niet bent, zul je ook nooit worden. Want zo ben je ook niet bedoeld. Nee, dat staat hier helemaal niet. Dat is een verklaring. Zoals wat ik nu zeg, ze moeten het wel worden, ook een verklaring is het. Er staat gewoon niet Israël is nog Israël. Niet heel Israël is nog Israël. Nee, want het grootste deel is nog Jacob. En wat zie je nou gebeuren in Genesis? Als Jacob Israël is geworden, wat gaat er nou gebeuren in Genesis? Verzoening. Hoe kan het ook anders? Verzoening. En dan treedt hij als Israël de volgende dag zijn broer tegemoet. Ja, Esau. En ze vallen elkaar in de armen en ze snikken en huilen. Het is echt, het lijkt wel een soap. Maar een zeer ontroerende verzoening vindt er dan plaats in Genesis 33 in het vervolg. Een verzoening tussen Jacob en tussen Esau. Dat gaat zover in Genesis 33. Dat Jacob zegt in Genesis 33 vers 10. Ze hebben de tranen wat uit hun ogen geveegd. Ze zijn weer een klein beetje tot zichzelf gekomen, de twee broers. En dan zegt Jacob in vers 33 vers 10, Genesis. Nee, zei Jacob, als je mijn goed gezin bent, neem dat geschenk dan alsjeblieft van mij aan. Want oog in oog staan met jou, Esau, is niets anders dan oog in oog staan met God. En toch ontvang je mij welwillend. Wow. Dat is toch wel vreemd dat er dan in Romeinen 9 staat dat God Esau al vanaf zijn geboorte gehaat heeft. Een vreemde uitspraak van Jacob dan, die al Israël geworden was. En zo, dus als Jacob Israël is geworden en tot zijn bestemming is gekomen, wat gaat er dan met Esau gebeuren? Dan komt Esau ook tot zijn bestemming. In zijn verzoening met Israël. Mooi hè? Dat is een oerbijbels gegeven. Wat Paulus trouwens ook verder uitwerkt in Romeinen 9 tot 11. Nee, als Israël tot zijn bestemming komt, wat gaat er dan gebeuren? Romeinen 11, zullen we zo meteen nog even naar kijken. Dan komt er leven uit de doden. Gaan we zo nog even naar kijken. Dan gaan we een stapje verder. Ik merk nu al aan mijn voorbereiding dat we hier nooit doorheen komen vanavond. Dat maakt niet uit. Het is een veel te groot onderwerp eigenlijk voor één avond. Niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven, alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Nu wordt er net gedaan, nu wordt er gesuggereerd dat het eerste, dus vers 6, een logisch vervolg is. Dat vers 7 een nadere uitwerking is van vers 6. Daar gaat Paulus verklaren waarom een groot deel van Israël nooit bedoeld is als Israël. Nee, zo is het niet. Paulus gaat hier uitleggen waarin Israël nog geen Israël is. Want wat is nou het principe van God? De Heere God werkt met het principe van de belofte. God belooft iets en dan doet hij het ook. Geen verborgen agenda daarin. Als God iets belooft, doet hij het ook. En zal hij ook zorgen dat hij tot zijn doel komt met zijn belofte. Geen loze beloftes. Dus God werkt met het principe van de belofte. Alleen de nakomelingen van Isaac zullen gelden als jouw nageslacht. Dat is geen verborgen agenda. Dat heeft God gewoon duidelijk geopenbaard. Dit is een voorstelling van Rembrandt over de worsteling met die ander. Nou, Rembrandt heeft het wat ingevuld. Het is een engel met twee vleugels. Nou ja, oké, dat is de creativiteit van Rembrandt. Hè? In het Rembrandtjaar. Dus je wordt alleen nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte. En God werkt altijd op grond van beloftes. En dat zie je heel sterk in door de hele Bijbel heen. Waarom kiest God nou Israël uit? En daar belooft hij allemaal dingen aan. Nou, dat doet hij omdat hij de wereld op het oog heeft. Genesis 12, God verbindt zich met Abraham. Gods verbintenis met Abraham heeft een effect voor de volkeren, voor de hele wereld. Genesis 12. Abraham krijgt een zoon, Isaac. Nou, ook dat gaat weer op een hele wonderlijke manier. Want het moet voor iedereen duidelijk zijn, het is God die werkt. En het zijn geen mensen die allerlei plannetjes aan het uitbroeden zijn. We komen al dichter bij de kerntekst van vanavond. Hè. Sterker nog, Rebecca was van onze vader Isaac zwanger van een tweeling. En al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd, de oudste zal de jongste dienen. Gods besluit blijft namelijk van kracht. God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. De kern van uitverkiezing is dat God roept. En dat komt steeds weer terug. God roept Abraham uit Ur. En waarom roept hij hem? Om een zegen te worden voor de volkeren. Om een zegen te worden voor de wereld. Dus Gods roeping bij Abraham heeft niks te maken met hemel of hel of weet ik het wat. Nee, helemaal niet. Maar met een praktische bediening tot zegen van de wereld. God roept Israël om het priestervolk te zijn. Om een licht te zijn voor de natiën, zoals de Bijbel dat zegt. Dus ook niks ermee te maken, exclusief Israël komt er wel en de rest niet. Nee, Israël als voorbeeld, als lichtend voorbeeld van de Torah, van het geopenbaarde woord van God, zodat de andere volkeren in haar licht kunnen leren wandelen en kunnen leren wie God is. En zo zie je dat hier ook weer. En dan staat er hierbij, dat moeten we even vasthouden, de oudste zal de jongste dienen. He, want ook hiervoor moet je natuurlijk weer terug naar de bron, naar Genesis. En dan lezen we iets verder. Oh, hier heb je ze trouwens. Ja, het is onbegrijpelijk, hè, maar in de tijd er nog geen camera's waren. Maar ik heb toch een op de kop weten te tikken. Dit zijn ze. Jacob en Esau. Leuk, hè? Ja. Zo staat er ook geschreven. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Nou, hoe zit dat dan? Hier zijn heel wat verklaringen van. En de verklaringen gaan behoorlijk uiteen. Er zijn aardig wat theologen die zeggen, nou zie je wel, Gods liefde is exclusief. God kiest uit van wie hij houdt. En hij kiest uit van wie hij niet houdt. En dat is zijn vrije keuze. Daar heb je verder niet al te veel invloed op. Maar ja, kun je dat hier vandaan ook echt hard maken of niet? Uitverkiezen. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. De Heer Jezus, ik ben die tekst even aan het zoeken, maar ik dacht dat ik hem had opgeschreven. Dus vandaar dat ik een beetje aan het bladeren ben. De Heer Jezus zegt in het evangelie, zegt hij, ik zoek het vers zo voor u op. Zegt hij op een gegeven moment, dan komen de mensen naar hem toe. En dan doet hij de uitspraak, Heer Jezus had altijd van die wonderlijke uitspraken. Van als je niet je vader of je moeder haat, of je broer of zus haat, dan ben je het niet waard om mijn discipel te zijn. Kent u die uitspraak? Hoe moet je dat nou uitleggen? Moet je nou letterlijk, als je christen bent, word je nou opgeroepen door de Heer Jezus om je vader en moeder te haten? Maar hoe zit het dan met het gebod? De Torah, wat hij ook zelf citeert. Hè? Je moet je naaste lief hebben als jezelf. Moet je dan degene die het meest naast je staan, moet je die dan haten? Moet je zelfs je eigen vrouw haten of je kinderen haten? Hetzelfde voorbeeld als dit voorbeeld in Romeinen 9 vers 13. Wat bedoelt de Heer Jezus daar dan mee? Als dat het niet is. Nou, het is een wijze van uitdrukken. In het Oosterse taalgebruik is dat vrij normaal, dat je je zo op die manier uitdrukt. Daarmee zeg je eigenlijk, wie zet je op de eerste plaats? Zet je je ouders op de eerste plaats? Of je echtgenoot? Of je kinderen? Of, als je mijn discipel wil zijn, dan moet je leren om mij op de eerste plaats te gaan zetten. God liefhebben boven alles. Dat is eigenlijk de inhoud van die hele radicale boodschap van Jezus. Dus je moet je ouders haten, je echtgenoot haten, je kinderen haten. Dat wil zeggen, niet dat je een hekel aan ze moet krijgen, maar leer om mij op de eerste plaats te zetten. Het is eigenlijk hetzelfde als zoek eerst mijn koninkrijk en de rest zal je gegeven worden. Oftewel, als je gaat leven vanuit de Heer Jezus, hem op de eerste plaats gaat zetten, dan komt de rest ook op zijn plaats. Op zijn plaats komt de rest ook. En dan komt jouw leven ook op orde. Op zijn orde. En dan, dat is eigenlijk hetzelfde als wat hier staat. Alleen hier wordt het dan soms wel letterlijk genomen. Hier wordt letterlijk en dan krijg je een krankzinnig verhaal. Dan krijg je ook een volkomen willekeurige God. Van ja, je moet maar afwachten, het is al voor de geboorte besloten. Van de ene houdt hij, van de andere haat hij. Het lijkt een soort, je komt er aanlopen en hier staat God. En daar kom je allemaal aanlopen. Je hebt allemaal zo je best gedaan of niet je best gedaan. Je komt er aanlopen en dan zegt hij, jij links, jij rechts. Links, links, rechts. Totale willekeur. Maakt niks uit wat je hebt gedaan, wat je niet hebt gedaan. Nee, natuurlijk niet. Dan krijg je een soort wispelturige dictator. Wat doet dat met je godsbeeld? Nee, Jacob heb ik op de eerste plaats gezet. En Esau heb ik op de tweede plaats gezet. En nou kan het best wel zijn dat het voor Esau was dat een hard gelach. Want Esau was wel de oudste. Esau had het eerstgeboorterecht. En Jacob gaat ermee vandoor. Op een niet al te plezierige wijze weet hij te ontfutselen van zijn broer. En hij komt er nog mee weg ook, want God gaat hem weer zegenen. Voor Esau, ja, misschien als je het aan Esau zou vragen op dat moment, zou hij misschien wel zeggen, nou, ik heb het idee dat God me haat. Jacob, die jonge rotbroer van me, hè, toen was het nog Jacob, was nog geen Israël geworden, die is er met mijn zegen vandoor gegaan. En hij komt er nog mee weg ook. God heeft vast een hekel aan me. Misschien heeft hij het wel zo ervaren. Maar dat kun je natuurlijk niet letterlijk gaan zeggen. Nee, hoe is het vanuit Gods perspectief geredeneerd? Jacob, God heeft Jacob op de eerste plaats gezet. En Esau op de tweede plaats. Jacob eerst, Esau als tweede. Daarmee draait hij de rollen natuurlijk 180 graden om. Want Esau had het recht. En Jacob had het recht niet. En later in hetzelfde gedeelte van Romeinen 9 zie je dat God datzelfde nog een keer doet. Het lijkt alsof Paulus het volk Israël erop voorbereidt van beste volksgenoten, wat God één keer heeft gedaan, doet hij nu weer. Israël stond altijd op de eerste plaats in Gods agenda. Dat was het uitverkoren volk. Is het uitverkoren volk. Zij hebben de belofte, enzovoort, enzovoort. Maar wat zie je, wat God nu heeft gedaan in de huidige tijd, en dat begon zich toen al te vormen. God had een niet-volk. Hosea noemt het een niet-mijn volk. Had die notabene in zijn ontferming aangenomen. En zijn volk was geworden tot een vat van toren. Oftewel, was niet meer in ontferming aangenomen. Was verstoten. Was verhard. Keihard geworden. Ze waren zelfs vijanden geworden van het goede nieuws van Jezus. Nou, tot op de dag van vandaag. Het is een bekend verhaal van Messiaanse gemeentes in Israël. Die soms vooral door orthodoxe Joden bekogeld worden. En heel vervelend bejegend worden. Geminacht en gehaat worden. Ik was... Een paar weken geleden was ik in Nieuw-Lekkerland in een Messiaanse gemeente. Op de Shabbat uiteraard, op de zaterdag. Daar moest ik spreken. En er was een Joodse man en die kan hebben achteraf nog even mee staan praten. En die zei tegen mij, hij zei Wim, sinds ik voor mijn geloof uitkomt in de Heer Jezus, word ik geminacht door mijn vader en moeder, door mijn broers en zussen. Ze kotsen me uit. Ze zeggen, jij hoort niet meer bij ons. Jij bent een heiden geworden, want je bent christen. Dus dat heb je, tot op de dag van vandaag ligt dat zo scherp. Nou, Jacob is Israël. Esau wordt binnen het Jodendom altijd gezien als de volkerenwereld. Dus eigenlijk zie je het hier in het klein, wat later ook in het groot is gebeurd. Wij, als gelovigen uit de heidenen, zijn als het ware een volk ook geworden. Een volk uit de heidenen. Lees Handelingen 15 bijvoorbeeld. En dat volk van God ligt op dit moment eruit. Oftewel, ziet het heil niet wat in Christus is. Is op dit moment, zoals Paulus het zal noemen, verder in Romeinen 9 hebben we al gelezen, een vat van toren. Of zelfs een vat wat ten verderve leidt. Nou, maar het heeft te maken met rangorde. Dat liefhebben en dat haten. Dat lees je, dat kun je trouwens al hier uithalen. Hè? De uitleg komt al voordat de uitspraak komt. De oudste zal de jongste dienen. Daar gaat het om. Dat is de inzet. Dus ook hier weer heeft deze vorm van uitverkiezing, en dat is het, heeft niets te maken met dat je van de een houdt en van de ander niet houdt. En je zult twee kinderen hebben als aardse vader en ze zijn nog goed en wel geboren. En je zegt, joh, ik noem ze Henk en Piet. En Henk, ik heb een gruwelijke hekel aan je. Die vader ontzeg je toch aan zijn ouderlijke macht. En dat zeggen we wel van de Heere God, hè? Nou, oké. Maar zo is het dus niet, hè? Jacob heb ik op de eerste plaats gezet en Esau op de tweede plaats. Oftewel, de sterke Esau moet uiteindelijk zijn zegen vinden in de zwakke Jacob. Dat is ook een oerbijbels beeld natuurlijk. Hè? Zoals die sterke volkerenwereld zijn zegen uiteindelijk moet vinden in dat kleine Israël. Gaan we nog een paar stapjes verder. Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet. Hij zegt immers tegen Mozes, ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. Alles hangt dus af van God en zijn barmhartigheid. Niet van de wil of de inspanning van een mens. Dus het hangt af van wat God wil. Niet van wat mensen willen. Deze tekst wordt vaak misbruikt. En dan zeggen we ja, hij ontfermt zich over wie hij wil en over wie hij zich niet wil ontfermen, doet hij dat niet. Nee, hier wordt alleen gesproken over barmhartigheid en alleen gesproken over ontferming. Het is niet een soort lot uit de loterij. In dit gedeelte waar Paulus het hier over heeft, is ook een citaat uit het Oude Testament. En in dat gedeelte is het volk Israël behoorlijk ongehoorzaam. En dan zegt God tegen Mozes, nee, over dit hardnekkige volk, ondanks hun onbarmhartigheid, ondanks hun ongehoorzaamheid, ondanks hun zonde, zal ik toch barmhartig voor ze zijn. Daaruit is uit dit gedeelte is dat een citaat. Ik ben barmhartig. Ik schenk genade wie ik genade wil schenken. En als ik het wil schenken aan een ongehoorzaam volk, dan doe ik dat. In die context staat dit gedeelte. Dus in de context van ongehoorzaamheid en toch barmhartigheid schenken. Dus alles hangt af van Gods barmhartigheid. Ja, maar dat is toch de kern van genade. Genade is dat je het niet zelf kunt doen en dat het afhangt van zijn genade. Je kunt het niet zelf doen. Zo zegt de schrift tegen de farao: ik heb u alleen in leven gelaten om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben. Oh, wacht eens even. Maar hoe zit het dan met dit vers? Wat moet je hier dan mee? Het gaat nog een stapje verder. Hier hebben we die farao, Ramses II, in het hele Exodus verhaal. Dan staat er daarna, dus God is barmhartig voor wie hij wil. Hier hebben we nog een keer Ramses. Ziet er behoorlijk imponerend uit zo, met dat kunstlicht op hem. En maakt halstarrig wie hij wil. Nou, hoe zit dat dan? Kijk, die farao, dat halstarrig worden, oftewel verharden, dat kun je op een paar manieren kun je dat zien. Je kunt zeggen, nou, God heeft farao verhard, dus hij heeft geen kans gekregen. Je kunt het ook anders zeggen, dat woordje verharden, dat kun je vertalen vanuit Hebreeuws met versterken. Dus, dan wordt het een heel ander verhaal. God is barmhartig voor wie hij wil en hij versterkt. Hij heeft farao sterker gemaakt. Dus letterlijk zou je kunnen zeggen, God versterkte het hart van farao. God gaf farao weer kracht. Waarvoor dan? Nou, om God niet te gehoorzamen. Je zou kunnen zeggen, het was dus de keus van farao. Maar ja, moet je eens voorstellen, je bent farao, iedereen gehoorzaamt jou. En dan komt er zo Mozes naar je toe. En die doet opeens allemaal gruwelijke tekenen. Nou, u kent ze wel, die 10 plagen. Nou, dan moet je als farao toch wel erg sterk in je schoenen staan. Wil je het nog volhouden in je ongehoorzaamheid? Of in je opstandigheid? Dus misschien dat die farao wel een klein hartje had en dacht van, nou, toch maar doen. Niet omdat hij eigenlijk wil, maar omdat hij bang is. Een soort angstgeloof krijg je dan. Nee, wat zegt God dan? Nee. Farao, ik geef jou de kracht om vol te houden wat je eigenlijk wil. Ik versterk je hart. Ik verhard, ik geef je hart kracht. Ik maak het hart, dat hart. Ik zet je er weer bovenop. Ik zorg dat je vol kunt houden in wat je eigenlijk wil. En in het volhouden daarvan verheerlijk ik mijn naam over de hele aarde. Wonderlijk verhaal. Dus kun je het ook lezen. Maar, wie bent u eigenlijk dat een mens iets tegen God zou inbrengen? Vraag het aardewerk. Nou, het hele, u kunt het zelf even lezen. Het verhaal van de pottenbakker. De pottenbakker heeft de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken. En dan vers 22. God heeft degene die het voorwerp van zijn toren zijn en die hij heeft bestemd voor de ondergang met veel geduld verdragen, omdat hij zijn toren ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken. En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degene die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. Het gaat hier over twee soorten potten die die pottenbakker heeft gebakken. Hier zien we er één, zo'n pottenbakker. Maar we gaan even terug naar de tekst. En die pottenbakker die maakt voorwerpen en die worden genoemd voorwerpen van zijn toren. En die hij heeft bestemd voor de ondergang. En hij maakt voorwerpen en die zijn voorwerpen van barmhartigheid. Die zijn voorbestemd voor majesteit. Wie zijn de inhoud van de eerste pot? Nou, dat heeft Paulus al uitgelegd. Dat is het ongelovige Israël. Want die zijn namelijk voorwerp van zijn toren geworden. Wie zijn de inhoud van de tweede pot? Van de pot van de ontferming, van de barmhartigheid. Nou, dat zijn de gelovigen in de Heer Jezus. Want die zijn in zijn ontferming aangenomen. Dan staat er in vers 22, staat er, die potten, dat voorwerp van zijn toren, heeft hij met veel geduld verdragen. Dat verdragen, dat is wat negatief vertaald, want op andere plekken is datzelfde woordje in het Grieks vertaald met dragen. Dus dan lees je even iets anders. Heeft hij met veel geduld gedragen, omdat hij zijn toren ook wil tonen en zijn macht kenbaar wil maken. Geen vriendjespolitiek. Israël, als vat van toren, gaat dwars door die toren van God heen. Trouwens, als je Efeze 2 leest. Efeze 2, dat gaat over ons, dat tweede vat. Wij zijn het vat van zijn barmhartigheid. Moet u eens lezen wat er over ons geschreven staat in Efeze 2. Ik lees even uit de Statenvertaling. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht, der lucht van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerte van ons vlees, doende de wil van ons vlees, de gedachten, en wij waren van nature kinderen des torens. Ho, wacht eens even. Ziet u dat? Dus wij zijn nu, zijn we een vat van barmhartigheid geworden door de ontferming van God. Wat waren we eerst, voordat we een vat van barmhartigheid waren, zegt Paulus in Efeze 2, toen waren wij kinderen des torens. Oftewel, precies wat Israël nu is. Ziet u dat? Dus wij waren eerst zo'n vat van toren. En God heeft van ons gemaakt een vat van barmhartigheid. En nu is Israël een vat van toren. U raadt het bijna alle. Het zal dan met Israël gebeuren. Als wij gemaakt zijn tot een vat van barmhartigheid daarna. En dat we een vat van toren waren. Nou, je ziet het ook in dit vers al opgesloten. In vers 23. En omdat hij zijn overweldigende majesteit wil tonen, heeft hij degene die het voorwerp zijn van zijn barmhartigheid ertoe voorbestemd om in zijn majesteit te delen. Aan wie laat hij die overweldigende majesteit zien? Laat hij die zien aan ons? Of wil hij die laten zien aan Israël? Die overweldigende majesteit wil hij laten zien aan dat vat van toren. Israël nu ongehoorzaam. Israël nu verhard. Een vat van toren. Wij, een vat van barmhartigheid. En God laat als het ware dat vat van zijn barmhartigheid zien. Zijn majesteit zien aan Israël. Wat nu een vat van toren is. Zodat zij kunnen zien van, joh, moet je nou eens kijken. Moet je nou eens kijken wat een heil en wat een ontferming zij ontvangen hebben. En Paulus legt dat ook uit wat verderop in Romeinen. Daarmee wil hij, zegt Romeinen 11, het volk Israël tot jaloersheid verwekken. Dus dat vat van toren wordt jaloers, even vanuit het goddelijke perspectief beredeneerd, op dat vat van barmhartigheid. En dat is het begin van de verandering van het vat van toren, zodat ook zij weer ontferming gaan vinden. En We maken nu even een sprong. Want anders dan zijn we de hele avond bezig en dan hebben we helemaal geen koffie. En dan zijn we bijna toe. In Romeinen 11. Want wat gaat nu God doen met dat vat van toren? Want alsof het bij Romeinen 9 blijft. Nee, daar worden de contouren getekend wat Paulus gaat afmaken in Romeinen 10 en 11. Romeinen 11 vers 15. Als God zich met de wereld heeft verzoend toen hij hen verwierp. Israël, vat van toren geworden. Romeinen 9. Wat zal hij dan wanneer hij hen opnieuw aanvaardt? Ziet u dat? Dat vat van toren, dat wordt weer veranderd. Dat gaat dwars door dat verderf heen, maar het is niet bedorven. Nee, want toren toren is heilzaam, ten diepste. Daar hebben we het al eens vaker over gehad. Oordelen zijn niet een eindbestemming, maar zijn een doorgang naar iets nieuws. En dat zie je hier ook weer ten voeten uit. Wat zal hij dan, wanneer hij hen opnieuw aanvaardt, anders teweeg brengen dan hun opstanding uit de dood? Nee, dat is geweldig, maar dat is een bijbelstudie op zichzelf. Wat dat voor effect zal hebben als Israël weer opnieuw een vat van barmhartigheid gaan worden. Wat zal dat voor effect hebben op de wereld? Dat is ongelooflijk. Samen met ons, want wij vallen niet meer terug hoor, in vat van toren zijn. Wij blijven natuurlijk bij de Heer. Samen met het lichaam en het volk verenigd. Maar dit is die verzoening nog tussen Jacob en Esau. En dat kan natuurlijk gebeuren. Hè? Israël gaat zich verzoenen met de volkerenwereld. Of beter gezegd, de volkerenwereld zal natuurlijk rennend Israël in de armen sluiten. Kijk maar naar Psalm 87, naar Ezekiel 16. Die thuis maar eens nalezen. En nog veel meer bijbelgedeelten. Jesaja 2. De Torah zal uitgaan vanuit Jeruzalem. Volken, mensen zullen zeggen, kunnen wij de slip van een Jood vasthouden? Want God is met hem. Dat leven uit de doden. Israël weer hersteld. Een vat van barmhartigheid geworden. En daarom eindigt Paulus ook zo. Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden. Omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam. En dat alleen, zelfs dat deel, tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat. De redder zal uit Sion komen en wendelt dan de schuld af van Jacobs nageslacht. Dit is mijn verbond met hen wanneer ik hun zonde wegneem. Ze zijn Gods vijanden geworden, vat van toren. Opdat het evangelie aan u kon worden verkondigd. Maar God blijft hen liefhebben omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. De genade die God schenkt neemt hij nooit terug. Wanneer hij iemand roept, maak hij dat niet ongedaan. En hier komt dat goddelijk principe van uitverkiezing. Zoals u God eens ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaamheid Gods barmhartigheid hebt ondervonden. Zo zijn zij nu ongehoorzaam. Om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te ondervinden. En het fundament hiervan is natuurlijk de Heer Jezus. Want uiteindelijk zijn we allemaal in hem uitverkoren. Want hij was de eerste, hij was de tweede Adam die dat hele nageslacht Israël en de volkerenwereld weer thuis brengt. Hij is het fundament. Laat dat duidelijk zijn. En dan in vers 32 wordt het hele evangelie, die hele boodschap van Paulus, waar we de hele avond al mee aan het worstelen zijn, want het is geen makkelijk hoofdstuk, Romeinen 9, heeft het ook al gemerkt, als je dat eens rustig gaat lezen. Het wordt helemaal samengevat in dat ene vers. Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid. Je zou bijna kunnen zeggen, ieder mens begint als vat van toren. Efeze 2. En ook Israël is een vat van toren geworden. Maar is dat dan einde verhaal? Nee. Opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. En hier lijkt het weer zo het zou kunnen, het zou niet kunnen. Nee. God kan pas barmhartig zijn als er barmhartigheid valt te bewijzen. Ik bedoel, als wij hier allemaal zitten en we zijn allemaal perfect. We hebben nooit gezondigd. Hebben we dan Gods genade nodig? Hebben we Jezus dan nodig? Nee, dan hebben we het zelf voor elkaar. Niks mis mee. Heere God, sorry, even goede vrienden, maar wij hebben uw barmhartigheid niet nodig, want we hebben het zelf gered. We hebben onszelf gered. Nee, zegt de Heere God. Ik heb alles onder de zonde besloten, Romeinen 8. Om ook die alles uiteindelijk vanuit die zonde te gaan bevrijden. Dus in die zin, uitverkiezing, je zit allemaal. Ben je uitgeleverd, staat er, dat staat wel heel sterk, uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid. Uitgeleverd aan zinloosheid. Zodat je allemaal die barmhartigheid, allemaal een aanraking gaat krijgen met die barmhartigheid van God. En gaat zien van, joh, maar ik kan het helemaal niet zelf. Het is Gods genade en Gods barmhartigheid. Het staat er in de Statenvertaling, is dat kan zijn, het hele voorwaardelijke, wat hier wat ingeslopen is, staat er veel sterker, veel letterlijker vertaald. Want God heeft hen allen, Israël en de volkeren, verder is er niks, heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat... Dus waarom? Waarom nou die ongehoorzaamheid? Waarom dat vat des torens? Er zijn heel wat waaroms. Maar er is in ieder geval een doel. Opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Het eindigt altijd met Gods barmhartigheid. En dat moet je ook vasthouden als het gaat over uitverkiezing. God kiest mensen uit met een doel. Tot zegen van anderen. En ook als je... Als je dat volk Israël door die toren heen ziet gaan, of de wereld door die oordelen heen ziet gaan, dan is dat om uit te komen, want er is maar één weg en dat is Jezus, om uit te komen bij die barmhartigheid van God. Je komt altijd uit bij het hart van God, bij zijn barmhartigheid. Zelfs door allerlei oordelen heen. Er is geen ontkomen aan. Zo lees je in Romeinen 11, vers 32. Ik heb thuis het commentaar van Karel Barth staan op de Romeinenbrief. En die zegt het heel erg sterk, hè? Duitse theoloog. Die zegt over Romeinen 11, vers 32. Als je dat vers niet begrijpt. En hij legt het ongeveer zo uit als ik het nu heb verteld. De kern is hetzelfde. Als je dat vers niet begrijpt. Dan snap je nog helemaal niets van de kern van het evangelie. Vind ik een mooie afsluiting. Ga niks maar eens aan de koffie.
Mag ik waarschijnlijk nog een koffie na de koffie gelegenheid vragen stellen aan hem? Ik kan me voorstellen dat het gaat.